Midrash. Met de zonde van Adam heeft hij zich teruggetrokken naar de eerste hemel. Kain heeft zijn broer vermoord, heeft hij zich teruggetrokken naar de tweede hemel. Tot in de zevende hemel, zover. Een heel diepe midrash, niet zomaar. Dan zijn er 7 tzaddikim gekomen, die hebben hem terug hier naar deze wereld. De wereld was weer geschikt voor de goddelijke aanwezigheid. Dus we hadden het hier, Adam, Kain, Enosh, die is begonnen met afgoderij. Enosh, kleinzoon van Adam en Rishon. Dan krijgen we het Mabul, de zonvloed, Dora Flaga, Dora van Babel, Sedom. En dan met Schaien, hoe ze zich gedragen hebben met de vrouw van Ontucht gewoon. Als een mooie dame ontmoette, dan moest die man dood. Hij had geen andere keuze dan te zeggen, het is mijn zus. Want als een zus is, dan gaan ze bij die broer, gaan ze dus proberen om zijn gunst te winnen. En hem om te kopen, om toe te staan, dan wordt het een zwaarder of wat dan ook, dan mag je blijven leven. Dus dit was de mentaliteit in die tijd. En dan heeft hij zich teruggetrokken tot in de zevende hemel. Toen kwam Abraham, Yitzchak, Jacob, dat zijn er 3. Dan komt inderdaad Levi, Kehat, Amram, dat zijn ook 3. En Moshe. En dan is de situatie terughersteld. Dan vermeldt hij Bayeret Hashem al Sinai. God is neergedaald op de berg Sinai. Moshe alai lelekim, Parshat Yitro. Moshe is opgeklommen naar God toe. Dus die verbinding is teruggehersteld tussen God en de mens. En dit is de bedoeling. Een wereld zonder God kan alleen misdadig functioneren. Kan niet. En we hebben het niet over een God die men zelf produceert of bedenkt. We hebben het over een. En dat zegt hij regelmatig. Elekim chayim melech olam, een levende God. Hij die ingrijpt, die zich manifesteert. Hij heeft het volk toegesproken. Hij heeft uit Egypte gered. In de tempel hebben ze het zien functioneren. Dus geen filosofische God. Geen God die geboren is in het stel hersenen van een mens. Met mooie verhaaltjes en mooie smoesjes eromheen. God die werkelijk functioneert. En dat zegt hij, jullie dienen goden die jullie niet kennen. En wat bedoelt hij met niet kennen? Hij is nooit opgetreden, hij heeft zich nooit waargemaakt. Alleen in zijn stellen, in de mind van de mensen. Daar functioneert hij. En dat zegt gewoon misbruik maken van het idee van God. Dit is de reden. Daar waar deze dingen gebeuren, daar trekt hij zich terug. U weet, de Talmud vertelt, omdat u dat zegt, geloof. Ook het geloof moet waar zijn. Als het object van het geloof je eigen product is, dan is het niet waar. Dan geloven mensen in onzin. Dingen die helemaal niet waar zijn. Ze zullen hoe dan ook teleurgesteld worden. En dat zegt de Talmud vertelt, het volk, het Joodse volk, heeft aan de voet van de Sinai, dit heeft het hele Joodse volk gehoord. Ik ben de eeuwige jullie God die jullie uitgevoerd heeft uit Egypte en uit het slavenhuis. En jullie zullen geen vreemde goden aanbidden in mijn aanschijn, al panai. Maar jullie gaan eigenlijk helemaal geen iemand panai. Er is een grote commentateur van de Talmud, een van de grote lui, grote wijsgeleerden, Rabbeinu Nissim. Hij was een leerling van Nachmanides. Hij schrijft, voor welke reden moesten ze per se deze 2 mitzvot van Hashem te horen krijgen? Waarom per se deze 2? Dan zegt hij, deze 2 plichten, dus het geloof in Hashem En het verbod op afgoderij, dat was in het denkvermogen van de mensen ondenkbaar. En men zou het van geen mens accepteren, ook niet van Moshe Rabbeinu. Alleen van hemzelf. En de reden heeft te maken met hetgeen Maimonides verklaart, hoe de afgoderij, die afgodsdienst, dus afgoderij ontstaan is. Dat maakt een hele historiek. Want het is begonnen met Enosh, de kleinzoon van Adam HaRishon, van Adam. En de redenering was de volgende. Het is ondenkbaar dat een mens zal dienen de schepper van hemel en aarde. Want ze zien de schepper verschrikkelijk groot, onbegrensd, almachtig. En onbegrensd zegt wat? Onbegrensd zegt dat miljarden lichtjaren staan in dezelfde verhouding met de onbegrensde als een miljardste van een seconde. Want het miljardste van een seconde is begrensd en miljarden lichtjaren zijn ook begrensd. Dus tegenover de onbegrensde staat dit heel al in dezelfde verhouding als een klein korreltje zand. En ze zien hem zo groot, ze zeggen, dat is hoogmoed, dat jij denkt dat jij hem kunt dienen. Wie ben jij überhaupt? Je bent nog geen microbje. Beter als je ergens vanaf de 20e etage naar beneden kijkt, wat schiet er nog van de mens over? Daar lopen wat miertjes rond. Dan ben je maar op de 20e of de 25e etage. Is niks meer. En zo zijn er onmetelijke afstanden. Wat zijn we? Ik heb het al verteld, er was een katholieke priester die heeft 4 boekjes geschreven. En die schrijft precies hetzelfde. Abbé Moreau, een Fransman, l'Abbé Moreau, die heeft al wat hij verdiend heeft hij in een telescoop heeft hij dat geïnvesteerd. Hij was geboeid door de astronomie, die hemel die verloopt. Hij schrijft ergens, als ik daar kijk, zegt hij via mijn telescoop, en achteraf als ik de krant lees, waar de mensen mee bezig zijn, waarover ze ruzie maken, waarover ze vechten, waarover ze oorlog maken, ik moet ermee lachen, zegt hij. Jullie zijn maar miertjes, waar zijn jullie mee bezig? Als ik kijk naar die oneindigheid. En de bedoeling was hem dienen. Maar hoe kun je hem dienen? Als je de engelen, dat zijn zijn dienaren, dien, geef je hem eer. De Rambam van hem was een vergissing. Want juist precies hun uitgangspunt bewijst dat ze zich vergissen. Want voor hem, die engelen staan dezelfde verhouding met hem als die miertjes, als jullie.
Als je dan zo klein bent en toch in staat bent om dat enorme, onbegrensde grootte.
Ja, maar dat zegt hij. Binnenhuiselijk zijn die begrippen van groot en klein. Binnenhuiselijk zegt in het kader van de begrenzingen van deze wereld. 1 millimeter is klein en even Ezra die ligt er toe. Wat zegt klein en wat zegt groot? Zegt hij, de maatstaf is de mens zelf. Zijn lichaam, als het kleiner wordt dan zijn lichaam, wordt het kleiner. Is het groter dan zijn lichaam, begint het groter te worden. Dan is hij zelf die maat.
Maar de meter kan niet bestaan zonder die millimeter.
Ja, natuurlijk. Maar hoe dan ook, binnenhuiselijk zijn er onbereikbare afstanden voor de mens. Dat is binnenhuiselijk. Dus je redeneert, je projecteert eigenlijk jouw idee, jouw situatie op hem. Voor hem bestaat dat helemaal niet. Voor hem is die grootste afstanden en het grote macrocosmos staat in dezelfde verhouding als het kleinste microcosmos.
Ja, okay.
Dat Dat zegt hij. Dat is een vergissing. Ja. En dat zijn ze pas te weten gekomen toen hij het zelf gezegd heeft. Dat kon alleen van hem zou het nemen. Zou van geen mens zou het nemen. Van geen mens. Dat moest uitdrukkelijk, alleen hij kon dat overdragen aan het volk. Ik ben erop gesteld dat jullie zich gedragen naar mijn regels. En als jullie denken dat dat niet het geval is, dan is het ofwel willekeur ofwel vergissing, zoals Enos. Omdat jullie projecteren jullie situatie, jullie regels, op mij. Maar ik heb er niks mee te maken. En dat zeggen we in het Hallel, het eerste deel van het Hallelgebed. Rom al kol goyim Hashem. Verheven over alle volken is Hashem. Al Hashemayim kvodo. Alleen die hemellichamen of de hemelse wezens, die kunnen hem eren. Kunnen wij niet. Hij is te verheven. Daarover klaagt de Malbim, dat zeggen de volkeren. Wij zeggen het volgende vers. Nee, hij is veel groter dan jullie denken. Want jullie schrijven aan hem toe jullie eigen normen. Klein en groot. Dat zijn normen van de schepselen. Voor hem bestaat geen klein en groot. Alles staat in dezelfde verhouding. Hij is onbegrensd. Wij zeggen, Mika Shemelekrenu, weten jullie hoe groot de eeuwige onze God is? Hamashpili, hij daalt neer, hij vernedert zichzelf. Lirot, om zich aan te trekken en te kijken, Bashamayim Uvaret, de hemel en de aarde, die zijn precies in dezelfde verhouding. En die engelen, om zich met die engelen bezig te houden, is diezelfde vernedering als om zich met de mensen of met een korreltje zand bezig te houden. Zo groot is het. Dus deze begrippen die leven in ons. In onze wereld. In de wereld van de mens, maar niet voor hem. Waarom leven ze niet? Zij zitten in het Hallelgebed. En dat zegt de Ram. Deze twee mitzvot hadden ze van niemand, van wie dan ook geaccepteerd. Alleen hij kon dat zeggen tegen de mensen. Dat ze het zullen weten. Ik ben erop gesteld hoe jullie zich gedragen. En voor het wel van de mensen. Uiteindelijk. Maar de voorwaarde, de emet op aarde en de tzedek daar. Het recht komt van daar, niet van jullie. En dan kan het. Dat is twee dingen. De hoogmoed en de brutaliteit van de mensen. Verder niks. Weten beter. Ze zullen zich nooit bezinnen. Want er zal bijna 6000 jaar geschiedenis. En ze weten hoeveel ideeën er al in de wereld opgekomen zijn. Die zijn allemaal geliquideerd. Zijn allemaal failliet. Intussen is het allemaal failliet gegaan. Wij hebben beleefd het failliet van het communistische regime. Die zijn ook failliet gegaan. Die hebben het 70 jaar volgehouden. Maar uiteindelijk al die ideeën gaan failliet. En nu geloven de mensen, democratie die zal ook failliet gaan. Het lijkt geen twijfel. Het is zo logisch.
Het is zo logisch, ja, zo logisch.
Ja, de logica. Ja.
We hebben het over hoe de afgoddraaiing
is
begonnen.
Hoe de?
Afgoddraaiing.
Ja. In de eerste tijd was het een bedoeling hem te dienen. Hem dienen. Maar hoe dienen we hem? Hebben ze het vergeleken met een koning. In de tijd was de koning, dat was het hoogste gezag. Het leven en de dood van de mensen lag in zijn handen. Hij besliste en hij had wat raadgevers of ministers. Dus je kon de koning eren als je de minister eert. Zo zien ze het. Je kunt hem dienen als je zijn ministers dient. Zijn zijn engelen of zijn sterrenbeelden verder maken. Maakt verder niks uit wat. Maar hun bedoeling was hem te dienen. Maar wat gebeurt er? Achteraf gaan ze tempels oprichten. En er komen, zegt hij, de Rambam uitdrukkelijk. Er komt een oplichter en zegt dat hij profeet is. Deze engel heeft hem... Noemt ze gewoon oplichters. Een profeet. En dan komen tempels. En achteraf vergeten ze hem. En ze schrijven gewoon een zelfstandige goddelijkheid toe aan die engel of aan dat sterrenbeeld. En dat degenereert met de jaren tot de ergste degeneratie, dat ze echt magische kracht, goddelijke waarde gaan toeschrijven aan een gewoon standbeeld van hout en metaal. Zo verschuift dat. Niks blijft staan, opgelet. En u weet, in een cirkel, er zijn 360 stralen. In het begin, als je afwijkt, merk je niet dat het een afwijking is. Maar als je doorgaat, daar worden het kilometers wat verderop. En verder nog honderden, soms duizenden kilometers. In het begin, die afwijking was erg kort, ze bedoelen hem. Maar wat er van terecht komt, opgelet.
Maar die verhalen van de Griekse, die mythologie van de Griekse, die verhalen met God.
Ja. Nou, dat is allemaal projectie. De goden die hebben liefde, ze vechten tegen elkaar, alle hartstochten, dus onverstaanbaar, Griekse mythologie.
Hoe komen ze daar? Hoe komen ze bij?
Gewoon een verafgod. Gewoon de hartstochten. Ja, het was een tijd dat de seksuele drift, dat was het mooiste, dat was het verafgod. Hoe komen ze daar? Nietzsche schrijft. Nietzsche. Iemand die zijn begeertes beheerst, dat is een zwakkeling. Je bent sterk. Als je uitspat met al je begeertes, dan ben je sterk. En dat was de filosofie van Hitler. Ja. En dat was ook de achtergrond, de meest voor de hand liggende achtergrond van zijn haat tegen de Joden. Je weet, in het verhaal van de Sinai, de openbaring, daar vermeldt hij, het volk ziet de stemmen, de klanken. En hoe verklaar je zoiets? Er zijn meerdere verklaringen nog. Dat is een verklaring van de Rebbe. En die verklaart, in deze wereld zien wij, en wij, dus de vijf zintuigelijk, maar per se zien, ook alles, we zien, alles wat materie is, kunnen we zien. Geest kunnen we niet zien. En dit wordt toegelicht in de Talmud. Einot domer ria leshmia. Je kunt niet vergelijken iets dat je weet via horen of iets dat je kent via zien. En wat zegt horen? Een indirecte ervaring. Van horen zeggen, je hebt het gehoord. En dat speelt eigenlijk bij allebei spelen in het verstand van de mens. In ons bewustzijn kennen wij dingen die wij via de vijf zintuigen, en dat noemt de Talmud zien, dat ziet hij. Wij, in ons bewustzijn kennen wij dingen en erkennen wij dingen die we niet kunnen bevatten met de vijf zintuigen. Niemand kan zien geest. Niemand kan zien het verstand van de mens, de emotie van, dat zie je niet. Hetgeen je ziet is de manifestatie, dus indirect. En dat valt onder het begrip horen, van horen. Ik zie het niet, ik hoor het wel. Ik hoor die ziel. Wat bedoelt horen? Indirect. Net zoals iets wat je weet via horen zeggen. Indirect. Dus het principe is hetzelfde. Wij weten bewust dingen die we bevatten met de vijf zintuigen. Maar net zo bewust en net zo overtuigend zijn de dingen die we niet kunnen bevatten met de vijf zintuigen. Niemand ziet stroom. Maar niemand twijfelt dat die stroom er is, want de stroom die functioneert. We zien de functie, de manifestatie, de lampkant. Niemand twijfelt dat we verstand hebben. We praten. Mensen schrijven boeken, mensen maken studies, studeren. Maar dat verstand, zonder enige twijfel. Je bent net, die overtuiging is dezelfde. De wetenschap is dezelfde. Je twijfelt er niet aan. Er staat geen twijfel toe. Maar het verschil is toch, daar zie je, daar kun je antwoord geven op de vraag, wat is het? En op dat tweede kun je geen antwoord geven op de vraag, wat is het? Want je ziet het niet. Je kunt alleen antwoord geven op de vraag, is het? Ja, geen probleem. En met zekerheid. Je weet alleen dat het bestaat en dat het er is, maar je weet niet wat het is. En dat noemen wij inderdaad Shmia in de Talmud. Van horen. Ik wil zeggen indirect. In de tijd van Matan Torah aan de Sinai werden de Joden verheven op een niveau, ze zagen de goddelijkheid. De geestelijke dingen, dat zagen ze. En hetgeen men normaal ziet, dat weten ze alleen dat het er is. De rollen werden omgekeerd. De materie werd, dat werd iets dat je weet dat het er is. Maar vraag hem op dat moment, wat is materie, dan weet hij het niet. Vraag hem, wat is geest, wat is goddelijkheid, dat zag hij. En daarom zegt hij, kola amro imet hakolo, die stemmen waren goddelijke klanken, die zien ze. Dus ze worden helemaal verheven op dat moment. De meeste mensen hebben een verkeerd idee over die openbaring. Het is niet zo dat God zich openbaart. Hij verandert niet, hij is overal. Hij geeft jou de kracht om hem te zien, om de goddelijkheid te zien. Zo functioneert die openbaring. En zo zal de materie functioneren naar Biat HaMashiach. Ik zou zeggen, de zon die schijnt achter de muur net zoals achter het raam. Maar via het raam schijnt ze door. Via de muur straalt ze niet door. Het licht komt niet door via de muur. En als we goed nadenken, glas is oorspronkelijk zand. Door het zand schijnt de zon niet door. Dus mensen hebben het zand omgezet en omgewerkt in glas. En dit is zijn bedoeling. Jullie via de Torah en mitzvot zullen jullie de materie omzetten en ik zeg maar zoiets in glas. En dat is de openbaring. Die kracht heeft hij het Joodse volk meegegeven. De wereld neemt het niet in dank af. Daar snappen ze niks van. Ze zijn met God bezig. Je moet met jezelf bezig zijn. Jij moet veranderen. Hij verandert niet. Die zon is achter die muur. Die zit net zoals... Die is overal. Die straalt overal door. Maar die muur laat hem niet doorstralen. Een mens kan functioneren... Als, net zoals een muur in verhouding met de zon. Zo functioneert de mens in verhouding met God. Of hij functioneert zoals het glas in verhouding met de zon. Door hem straalt goddelijkheid door. Als je 24 uur met dit soort mens... Als je hem zo 24 uur volgt, dan weet je het.
Ja. Maar alle joden stonden bij die Berg Sinai. Hebben ze allemaal één voor één alles geaccepteerd?
Ja, dat staat er geschreven. Peregat, Vajichanaam. U weet het grootste wonder wat daar gebeurd is bij de Berg Sinai. Dat het Joodse volk eensgezind was. In onze tijd zeggen we twee Jieden, drie partijen.
Maar was het hun keuze of God heeft het gemaakt?
Nee, dat was hun keuze. Hij verkracht de mensen, want hij komt daar niet tussen. Nee. Nee, dat doet hij niet. Alles functioneert dwangmatig. Wij zeggen in het afschrijgebed... Malchut ga, malchut kol olamin. Om hem zal te gaan, begon door wat door. Malchut, de koning die kies je. De koning wordt geïntroniseerd door het volk. Het volk accepteert het gezag van die koning en het volk geeft hem het gezag in handen. Memshala, dat is dwangmatig. Hij is Moshel over alle natuur, over de natuur, over de dieren, over de sterren, over alles, over de engelen. Maar over de mens wil hij koning zijn. Dat zij hem zullen introniseren, zij zullen hem erkennen als koning. Zij zullen zijn gezag erkennen uit eigen beweging. Hij is Melech over de mensen, maar hij is Moshel over al de andere schepselen. Enige uitzondering op de regel die vrij is, is de mens. De mens kan optreden tegen zijn wil. Een buitengewone passage in de Talmud. Talmud vertelt dat met de 10 geboden, dat is doorgedrongen bij alle volkeren. En Talmud vertelt toen zij gehoord hebben... Dat hij zegt, je zult geen andere goden naast mij dienen. Toen was hun reactie, kvot atzmo hu doresh. Hij is zo erg gesteld op zijn eer. Kan het niet hebben dat men andere goden dient. Verschrikkelijk eerzuchtig. Kvot atzmo hu doresh. Maar toen ze te horen kregen, kabet et avicha vet imecha. Hij geeft opdracht, je moet je vader en moeder eren. Toen zei ze, oh, jeest waarin begon. Dat is niet zo eenvoudig. Dus hij is niet zo erg gesteld op zijn eer. Hij vraagt, je moet je vader en moeder eren. En hij stelt de eer van vader en moeder op het gelijke niveau, die eer die wij hem moeten. U weet, die stenen tafels zijn nu verdeeld in twee. Die ene helft zijn de regels ben Adam le Makom. De andere helft ben Adam le Chavero. Daarvoor meldt u loopt hier het zaag loopt. Dus de regels die regelen hoe de mens zich zal gedragen tegenover Hashem. En de tweede helft zijn de regels hoe de mensen zich zullen gedragen met hun medemensen. Dus lo tirzach, lo tignof, je mag niet doden, je mag niet stelen, geen overspel, lo tinaaf. Dus nog het mag niet begeren, andermans bezit. Maar in de Lotane, je mag geen valse getuigen tegen iemand, met die valse getuigen optreden tegen je medemens. Maar de eer van vader en moeder vermeldt hij in het eerste deel. Hij stelt het gelijk met de wetten, met de verhoudingen en de regels die de mensen moeten houden tegenover Hashem. Daarom vermeldt hij. En dan, het ligt veel eenvoudiger. Zaak is eigenlijk veel eenvoudiger. Er is een uitspraak in de Talmud. De Talmud zegt, Gamra le Mara. Bij een feestmaaltijd is de wijn het eigendom van die het ingericht heeft, van de eigenaar. Maar je bedankt ook diegene die de wijn schenkt. Ook hem bedank je. Dus mensen hebben vrije keuze. Ze hadden net zo goed kunnen leven zonder kinderen te verwekken. Dus daar hebben ze zelf over beslist. Dan moet je hem dankbaar zijn. Niet minder dan die wijs schenken. Dus iemand die vrij is, moet je danken. Daar zijn ze erg onder de indruk van gekomen. Want hun idee, in hun idee leefde dus de overtuiging dat die engelen of hemellichamen, dat die vrije keuze hebben. En geloof me, ze waren veel intelligenter dan ze nu zijn. Want ze zien geen natuurwetten, ze zien een geestelijke kracht. En dan vergelijken ze het met hun eigen lichaam. Ze zijn bezield. Ze leven. En veel meer leven dan in de mens. En met veel meer intelligentie. Een hele structuur opgelet. Dat is gestructureerd. Er zit veel chogma in het systeem. In het zonnestelsel. Wijsheid. Verschrikkelijk veel wijsheid. En als ze denken dat ze het al weten, dan moeten ze weten, ze zijn nog niet op het miljoens, op het miljardste atoompje van die wetenschap die er nog in zit. We hadden daar gepraat, godzijdank, nooit moeite mee. En de Torah vertelt die dingen erg openlijk, zonder problemen. De Lubavitcher Rebbe, de vorige Rebbe, die was toen hij aangekomen is in Amerika. Dus nadat
de vader of de zoon?
Wat zei je?
De vader of de zoon, bedoel
je? Nee, de laatste Rebbe was geen zoon, hij was een schoonzoon.
Zijn vader is toch ook gekomen naar Amerika? Van
Menachem Mendel. Nee. Zijn vader is overleden in gevangenschap in Siberië. In Alma-Ata. Daar in Siberië, daar is hij in gevangenschap. Ze hebben hem gevangen. In de gevangenis gestopt en daar is hij overleden. Nee, het is een schoonvader was de vorige Rebbe. En die is daar gekomen in Amerika. En ze hebben hem uitgenodigd in Chicago. Hij was oorspronkelijk is hij gaan wonen in New York. Maar de Joodse gemeente in Chicago hebben hem uitgenodigd. En hij heeft toen vele yeshivas opgericht, scholen opgericht in Amerika. Het is toch legendarisch geworden. Ze hebben hem gezegd, u moet weten, hier bent u niet in Rusland. Hier bent u in Amerika, in de States. En forget it. Al die religieuze dingen die hebben hier is gaan alleen maar business. De rest heeft hier geen inhoud en geen waarde. En toen zei de Rebbe, hier is hetzelfde, zegt hij. Dezelfde Akadosh Baruch Hu, zoals die in Rusland, die we in Rusland gekend hebben. Die is diezelfde hier in Amerika. Dat was een antwoord. Maar ik vertel het verhaal, want ze hebben daar veel geld op tafel om een cadeau gemaakt. Buitengewoon veel centen lag vol met geld op tafel. voor zijn yeshivas, dat wou ze hem aanbieden. Toen zei de Rebbe, ik heb begrepen, er was een raaf, een orthodoxe raaf daar in Chicago. Jullie runnen hier een Joodse school. En jullie gebruiken daar een Tanach, de boeken van de Torah, waar jullie zekere passages weggelaten hebben. Het verhaal van Lot met zijn twee dochters, het incest. Het verhaal van Tamar en Yehuda, dat hebben ze daar weggelaten. Zegt hij, als je me belooft dat je dat verwijdert, dat jullie daar geen gebruik meer van zullen maken. Torah zegt, is één geheel. Zullen de Torah in de school op overdragen, precies zoals we die gekregen hebben op de Sinai. Je moet niet frommer zijn dan hij, zegt hij. Moet hij niet doen, dat is levensgevaarlijk. En toen heeft die man, die raaf, die zei tegen hem, ja, maar als mensen, zegt hij, zo afvallen van Torah en mitzvot en van religie, dan vergelijken we dat, zegt hij, met een huis dat in brand staat. En dan kijk je toch niet of het water zuiver is of vuil, vuil water. Als je moet blussen, kijk, zegt de Rebbe, heb je gelijk. Bij het blussen van een brand maakt het niks uit of het water vuil is of schoon. Maar met benzine kun je geen huis blussen. Dit is benzine, zei hij. Wees niet vromer en heiliger dan hij. En het bewijs, diegenen die dat wel doen, weten we waar het op uitloopt, hoe het eindigt, die heiligheid. En dat zijn drie dingen waar het op uitloopt. Avodah Zarah, dat eindigt met afgoderij, Gilui Arayot, ontucht en bloedvergieten. Daar loopt het op uit. Überhaupt de Ramban en de Zohar vertelt in die Parashat Hazinu staat de hele volledige geschiedenis van de mensheid en alle wetenschappen worden daar vermeld. De Ramban zelf vertelt van een leerling van hem, een grote geleerde geworden leerling, die heeft zich bekeerd tot het christendom. Hij is erg groot geworden, was een grote, weet ik wat, weet in die tijd waren er gezagvoerders, dat was gezag, dat die hadden gezag. Het leven en de dood van hun, geen men noemt hun onderdanen, lag in hun handen. En hij, die leerling, heeft hem ontboden op Yom Kippur. Je moet Yom Kippur naar mij komen. Hij had geen keuze, wat kon hij doen? Hij had de macht. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft een varken geslacht op Yom Kippur. Heeft hem een stuk gebraden en opgegeten. En hij wou, de Ramban zal erbij zijn, een leerling van hem. En toen kwam er een hele discussie. Hij stelt de vraag aan de Ramban, hoeveel keer heb ik me vergrepen aan het verbod waarop de straf van karet op voorgeschreven staat. Toen zei de Ramban 4 keer. Toen kwam er een hele polemiek tussen die twee. Uiteindelijk, hij zei 5 keer. En uiteindelijk heeft de Ramban toegegeven, je hebt gelijk. En de Ramban vraagt hem, hoe komt het dat je... Je bent een grote wetsgeleerde, zei hij. Hoe ben je in die situatie terechtgekomen? Smart. Toen zei hij, dat is jouw schuld. Mijn schuld. Zegt hij, ja, je hebt ons een keer verteld, bij een van die shiurim, dat alle namen van alle Joden die ooit geleefd hebben, die nog ooit zullen leven, vermeld zijn in de Parashat Hazinu. Kan toch niet, zegt hij. Toen dacht ik, dit is niet waar, de rest zal ook niet waar zijn. Daarom ben ik ervan afgestapt. En toen zei de Ramban, wat denk je dat ik ervan teruggekomen ben? Ik zeg het nu nog, zegt hij, stellig, dat is zo. Nou, zeg me maar, waar is mijn naam? Toen zei hij, zijn me dat te weten geeft, wacht maar even. Ik zie even gaan smeken. Een minuut of 10. Ik heb het, zei. Heeft hij zijn naam vermeld in een verschrikkelijk vers. Daar staat geschreven, God zegt het volgende. Ze gedragen zich zo erg. Ik dacht ze te verdelgen op een manier dat hun aandenken ook verloren gaat. Ze zal nooit meer weten dat ze ooit bestaan hebben. Amarti af ehem, ashbita me enosh zichram. Ik zal uit het mensdom hun aandenken doen verdwijnen. In dit vers zegt hij, ieder derde letter. Heb je Rabbi Avner. Die man schrok zich dood. Blijkbaar is hij erop teruggekomen en is verdwenen. Gewoon verdwenen. Hij heeft een boot gehuurd en is gaan varen op zee. En is daar ergens overleden, weet ik wat. Ja. Dat heeft hij niet verwacht. En de Rabban vermeldt in zijn inleiding op zijn commentaar op Torah, vermeldt hij koning Salomon, HaKadosh Baruch heeft hem die wijsheid gegeven. Zegt hij, wat bedoelt dat? Zegt hij, mens heeft een potentieel, verder geraakt hij niet. Zegt hij gewoon, hij heeft hem zekere codes onthuld, hoe hij zekere dingen in de Torah kan te weten komen. En daar is een wijsheid vandaan. Je moet alleen die codes kennen. Ze zijn er hard mee bezig met de computers, maar dat lukt niet. Er komen wel zekere dingen te weten komen, maar het fijne zullen ze nooit. Dat weet alleen hij. Ja. Ze vinden daar rap in terug en weet ik wat. Ja. We hebben daar geen behoefte aan. Voor ons is er geschiedenis. Dat is onweerlegbaar. We hebben het over geschiedkundige feiten. Wij zijn niet met verhaaltjes bezig. U weet, de Midrash ligt toe. Ieder woord in Torah wordt toegelicht in de Midrash. Ieder woord. En zo zijn er verschillende Midrashim. Er is Midrash Rabba. Dat is de Megilta. Megilta is eigenlijk over het boek Shemot. Sifri, Sifra, zijn verschillende midrashim. Dat is een buitengewoon werk, want er zijn soms 10 en soms 20 en soms 50 toelichtingen op één woord. U weet, er is een passage in de Zohar. Een deel van de Zohar, Tikkunei HaZohar. Dat zijn 70 hoofdstukken. En die 70 hoofdstukken, dit is één en al toelichting op het eerste woord in de Torah, het woord Bereshit. Maar de Midrash algemeen ligt toe ieder woord in de Torah. En dan merk je erg scherp dat de wetsgeleerden waren grote wijzen. Want ze hadden alleen de grammatica, de taal, de kennis van de taal is onvoorstelbaar. Ieder minste grammaticale nuantie wordt daar toegelicht. En gebaseerd op die nuanties, verdiepingen, verschillende verdiepingen. Over Megilta, dus ook een midrash, Atamotze, daar vind je ze een hagaliot met kansot. Alle diaspora's, dus in het meerwoord, die komen terug, die worden niet terug opgevangen en verbonden rak beshvil haemuna, alleen maar vanwege de emuna. Een breita is ook een mishnah. Maar er zijn mishnayot die niet opgenomen zijn in het werk, in de boeken. Wij noemen het tosefta of breita. Ja, dan zal ik u dat duidelijk maken. U weet dat de mondelingenleer was verboden om het op te schrijven, om het in boekvorm uit te geven, was verboden. Er is een boek van die mondelingenleer. Dat is het Joodse volk, een levend boek. Meer dan 1000 jaar hebben kinderen De Talmud gestudeerd uit hun hoofd. Heel wat. Het kent geen volk. Maar na de verwoesting van de tempel, ongeveer zijn die 150 jaar ongeveer na de verwoesting, toen leefde hij met die Rabbi Yehuda Hanasi, Rabbi Yehuda de prins werd hij genoemd. Dat is een afstammeling in directe lijn van koning David. Achterkleinzoon van Hillel. Hij heeft toen de opdracht gegeven, hij heeft eigenlijk dezelfde opdracht op zich genomen om de mondelingenleer, dus de meest beknopte vorm, dus het meest op te noteren, op te, als in boekvorm uit te geven. Maar hij heeft toch gezocht naar de meest beknopte tekst. Want de leerlingen op de yeshivas, er waren in Babylonië en in Israël, waren de grote yeshivas. Dat waren in die tijd de meest beroemde hogescholen. Waren per se de Talmud hogescholen opgenomen. Er waren yeshivas waar, hetgeen men noemt de Rebbe, hij was daar leermeester, Rabbi Akiva zelf, voor 24.000 leerlingen. Maar je ziet van 10.000 of 20.000 leerlingen. Iedere leerling mocht voor zichzelf notities nemen. Kon. Hij heeft al die notities opgevraagd. Dat moet dan massief. En dan waren er veel. Dus dezelfde. Hij heeft gekozen de meest beknopte. En die dus die waar een woord of twee meer vermeld werd, die heeft hij niet opgenomen in de Mishnah. Want hij heeft zich dus gehouden aan het strikte minimum, hetgeen niet anders kon. En daarom komt het ver vaak voor in de Talmud, in de Gemara, die ligt dus de Mishnah toe. En soms zijn er meningsverschillen over de bedoeling in de Mishnah. En hoe lossen ze dat op? Dan komt er een van die Amoraim. Amoraim, dat was de titel van die Talmudgeleerden. De Tanaim, dat was de titel van de Mishnah-geleerden. Dan komt er een Amora op met een breita, waar een woord meer vermeld wordt. En dankzij dit woord meer wordt de zaak veel duidelijker. En op die manier bewijst hij dat die ander in het ongelijk is. Dat hij zich vergist. De Amoraim, die moesten dus de alle boeken van de Tanach en de vijf boeken van de Torah en alle boeken van de Mishnah, dat zijn 60 boeken van de Mishnah, moesten ze allemaal uit hun hoofd kennen. Maar de Braaitot waren ze niet verplicht om uit hun hoofd te kennen. Dat maakt inderdaad dat ze zich daar konden vergissen en dat ze... Diegene die het wel in zijn hoofd had, die kon ermee voor de dag. Dus lange tijd na Rabbi Yehuda Nasi zijn er dus twee Amoraim, Rabbi Oshia en Rabina, die hebben dus de Braaitot opgeschreven in boekvorm. Om dat bij te houden, achteraf. En die noemen we de Tosefta. Toevoeging aan de Mishnah. Tosefta is een toevoeging. Breita is eigenlijk, Tosefta is een Hebreeuws, maar Breita is een Aramees woord. Milbar zegt van buiten, dat heeft hij buiten laten liggen, niet opgenomen in het boek. Dus dat zegt het woord Breita, Milbar. In het Aramees, Milgav is binnenin, Milbar buiten, de buitenaar. Daarom maken ze erg vaak in het opzoeken, in de discussie eigenlijk, over de verklaring van de Mishnah, maken ze veel gebruik van Braaitot, want er wordt meer vermeld. Ze zijn explicieter. Zo. De grote vergadering, wat vraagt u?
Ik wil
de Chachamim.
Amshe Knesset HaGdola.
HaGdola, כן.
Ja. Die werden voor de Tanaïm.
Die werden voor Tanaïm.
Want de laatste van de profeten waren die leden van de Amshe Knesset HaGdola. En die, dat waren dus de voorgangers, in die tijd werd nog alles uit het hoofd geleerd. Die hebben de Tfila ingevoerd, de tekst van de Tfila die samengesteld. Hij vermeldt ze toch. In de Pirkei Avot vermeldt hij Rabbi Shimon HaTzadik. Hij was van de laatste van de Anshe Knesset HaGdola. Mordechai was nog van de Anshe Knesset, was lid van de Anshe Knesset HaGdola. Ja, in de tijd van de Tanaïm, dan was een glans, eigenlijk een buitengewoon glansrijke tijd in de Joodse geschiedenis. En de meeste mensen die weten, ze werden erg gewaardeerd, ook van hun vijanden. De wijzen, Chachmei HaTorah, werden buitengewoon gewaardeerd. In Babylonië, die yeshivas, die werden beschermd tot en met van de overheid. En er was een Resh Galuta, het hoofd van het Galut. Die had een koninklijke status. Hij kreeg een paleis ter beschikking.
Waarom?
Ze hadden respect ervoor. Gewoon respect. Buitengewoon respect.
Waarom hadden ze die tempel geroepen?
Maar deze typering van brood, hè, ja, komt uit de mond van een mens en niet van God. Dus ik bedoel, een mens kan nooit een perfecte typering.
U moet weten één ding. De Torah geeft een 100% vertrouwen aan de grote leermeesters. Wij vertrouwen de dokter, de arts. Mensen slikken pillen. Ze kennen er niks van. Maar ze slikken. Vertrouwen. Maar als het komt op grote Joodse geleerden, dan zijn ze dat meteen het vertrouwen kwijt. Ja, Torah zegt, jullie moeten luisteren naar de uitspraak van de Chachmei HaTalmud.
Maar er staat Kohen en Levi.
Nee, dat zijn de Chachamim, maar de meeste Chachamim waren Kohanim en Levieten. Die hadden de tijd. Die hadden geen bodem. De meeste profeten waren Kohanim. Die konden zich wijden 24 uur per dag aan de studie. Ze hielden zich niet bezig met zaken. Hun zaak was Torah.
Dit begrijp ik niet helemaal.
Maar God zegt, jullie moeten luisteren, niet zo, het staat veel scherper, veel strenger. Lotasur, je zult niet afwijken met die vreën van hun woorden. Als je Yagidule gaat, die zij jullie zullen vertellen, Yaminusmol, nog naar rechts, nog naar links. Een verbod om af te wijken van de rabbijnse opdracht. Iemand die dus in overtreding is met de rabbijnse wet, is impliciet automatisch in overtreding met Gods wet. In de Chassidische leer, in de Kabbalah, geldt de regel, de rabbijnse wet komt van hogere rang dan de wetten die de Torah voorgeschreven heeft. Die zijn zo hoog, van zo'n hoge aard, dat je dat niet kunt neerschrijven op papier. Kun je alleen direct van de mens te weten komen. Zo zegt Aaron Marcus, de mondelingenleer heeft ook een boek. Het boek van de mondelingenleer is een levend boek. Dat is het volk, het Joodse volk, dat is het boek. Geen volk kent dat. Dat moesten ze uit hun hoofd leren. Meer dan 1000 jaar heeft het Joodse volk de Torah, de mondelingenleer, geleerd uit hun hoofd. Dat is heel wat opgelet. Hetzelfde geldt op andere gebieden. Daar heb ik dus nu niet ons onderwerp. Maar in de wetenschap gebruiken ze geloof. Er wordt gebruik gemaakt van geloof. In de op de universiteit opgelet. Daar ga ik nu niet op in. Dat heb ik hier al toegelicht. tot in de details. Op de universiteit wordt gebruik gemaakt van geloof. Gewoon geloof. Dat zegt, ze hebben zekere theorieën die ze niet kunnen bewijzen, die ze nooit zullen bewijzen. Maar ze gaan uit van het standpunt, als we dat accepteren, als we deze theorie aannemen, dan krijgen we een verklaring over verschillende fenomenen in de natuur.
Axioms.
Dit is geloof. Dus als het om de wetenschap gaat, maken ze gebruik van geloof. Als het om God gaat, willen ze hem zien met hun ogen. En dat noem ik gewoon intellectuele oneerlijkheid. En de verschrikkelijkste oneerlijkheid is deze intellectuele oneerlijkheid. Want als iemand steelt, dan heeft hij wat geld weggehaald. Zij bederven, zij verdelgen de zielen. Veel erger. Gewoon geloof. Zuiver geloof. Maar het is meneer de professor die het zegt. Als ze niet over nadenken, de laatste waarheid, de allereerste leugen.
Zijn er nog moderne geleerden?
Wat zei je?
Moderne geleerden. Maar zijn er nog geleerden in?
Ja, Rabbi Feinstein.
Tuurlijk zijn er. We kennen nog in deze tijd grote geleerden. Opgelet. Grote geleerden. En daar heeft de wereld geen benul van. Ik ken geen professor die de materie uit zijn hoofd kent. Deze geleerden kennen de hele Torah uit hun hoofd, 24 boeken, de tekst. Ze kennen de tekst met alle commentaren van de Talmud uit hun hoofd. En er zijn er die alle boeken, en er zijn wat boeken, er is heel wat literatuur in het Jodendom. Al die boeken uit hun hoofd. Kent geen professor. Maar ze een gebied waar ze geen benul van hebben. De Chazonish heeft nooit gestudeerd. Heeft nooit profane wetenschappen, profane lessen gehad. Is nooit op een niet-Joodse school geweest. Hij heeft zekere mensen heeft hij geadviseerd. Waar de grootste, beroemde, meest beroemde professoren in Israël over cancerologie, die hadden dus, ze moesten meteen opereren, anders zou ze niet overleven. Hij heeft zich geadviseerd niet opereren. Die professor is woedend geworden, is naar hem toe. Heeft hem gevraagd, hoe doet u dat? Hoe beslist u over zulke dingen? Nou, heeft hem dat uitgelegd. Die tumor die zit daar en daar en daar, op die plek, en daar is geen gevaar. En hij heeft hem verteld waarom. En die stond te kijken. En waar heeft hij dat vandaan? In Hilchot Shchita, over de wetten over het slachten van een beesten, is in de Talmud het anatomisch woord verklaard, precies alle onderdelen van het beest. Ook de hersenen. Je weet, een shochet moet na het slachten moet hij onderzoeken de longen op zekere ziektes. En dat heeft men, de Shulchan Aruch schrijft voor zekere vlekken. Met die en die vlek, als je dit soort kleurvlek vertoont, is dat, dan mogen wij het niet eten. Niet zomaar. Er is een verhaal in de Talmud. De dienster van Rabbi Yehuda Hanasi. Die was getuige van een man, een vader, die heeft klappen gegeven. Livno HaGadol. Een volwassen zoon. Toen heeft zij de ban uitgesproken over deze man. Dat zegt, je mag geen zaken doen met die man. Je mag niet praten met die man. Dat is de ban. Amra in het Aramees, Lehevé Hai Gavral Beshimta. Deze man zal hij zal zijn in de ban. Een buitengewoon verhaal. En dan vertelt de Talmud Je kunt hem dan opheffen. Want de regel geldt, één Beit Din, het ene Beit Din, lo yachole vatel, kan niet teniet doen, die vrij Beit Din gavero, de oordeel van een ander Beit Din, elim keen, behalve een gadolim en de begochmauwe minyan, als hij groter is in wijsheid en in aantal. En dat zegt dat het hoofd van het Beit Din, die hadden hun eigen yeshiva, die heeft meer leerlingen dan die ander. En zelf is hij ook veel wijzer, heeft meer kennis. Dan kun je alleen teniet doen het oordeel van een ander Beit Din, als jij meer kennis van zaken hebt, grotere, hogere graad, en als je meer leerlingen hebt. En dan stelt een van de grote commentatoren van de Mishnah, in de Talmud, die stelt de vraag, de Tosafot Yom Tov, hij stelt de vraag, want er staat, dus de Talmud vermeldt, Rabban Gamliel, Rabbi Yehuda Nasi, Kol Chachmei Hador, al deze grote chachamim die leefden in deze generatie, durfden niet opheffen de band van deze dienster van Rabbi. Zegt inderdaad, deze dienster was een Talmud chacham, Talmudat chacham. Dat is een grote wijsheid. Het was niet zomaar de eerste, de beste. En dan stelt hij de vraag, ze waren toch zeker grotere geleerden dan zij. En ze hadden zeker meer leerlingen, want ze had helemaal geen leerlingen. Er was geen Rosh Yeshiva. En waarom durfde ze haar, de band die zij opgelegd heeft, niet teniet doen? En weet je het antwoord dat hij geeft? Ze waren bang. Ula hi yoter yirat shamayim mehem. Wat er in het hart van de mens omgaat, dat weet niemand. Zij is misschien meer godsvruchtig dan wij. En daarom duwden ze niet. Ik heb dit verhaal al verteld tegen grote rabbonen, geloof u mij. Ze schokken. Dat zijn geheimen. Ja, ja. En interessant. Je hebt grote talmide chachamim. Echte grote wetsgeleerden. Dit soort dingen weten ze niet. Ja, ja, kijk, daar heb je het. Schokken ze je, hoor. Ja, dat staat er. Niemand ziet het. Niemand ruikt het. Wat er in het hart van die omgaat, in de andere omgaat, weet niemand. Alleen hij weet het. Daar waren ze bang voor. Hij brengt lange tijd nadat Rabbi Yehuda Nasi zelf overleden was, zijn ze samen gaan zetelen, één groot Beit Din, om de band die deze dame opgelegd heeft op die man op te heffen. Maar daar hadden we het, een vader die kreeg klappen aan zijn zoon na 13. Dat is niet zo gewoon, dat is niet zo eenvoudig. Hier heeft iemand me verteld, was lid van de liberale gemeente. Ja, hier in Rotterdam, ja, verhaal van 20. Of hij de Sjier mocht mee. En hij weet wat, ik heb er geen moeite mee. Ik meeluisteren, meedoen. Achteraf kwam hij met het verhaal, de Torah is geschreven door mensen. Iedere generatie heeft er een stukje bijgeschreven. Toen zei ik tegen hem, hetgeen 3000 jaar geleden en achteraf 2,5 en dan 2000 en voor 500 jaar, je moet het nu ook kunnen. Ik daag u uit, schrijft u er een stukje aan toe. Ga uw gang. Moet toch nu ook kunnen? Probeer het maar, zei ik tegen hem. Toen keek hij me aan. Hij wist niet wat hij dan moest zeggen. En toen zei ik tegen hem, wij trekken ons daar niks van aan. Als je doet, trekken we ons niks van aan. Wij hebben niks mee te maken. Maar je krijgt de hele Gooise christelijke wereld op je kop. Die zullen tekeer gaan. Want die geloven de Torah is min haShamayim. Zonder enige twijfel. Ik heb hem uitgedaagd. Ja, hij is wezenlijk dood. Probeer het maar, zei ik tegen hem. Met je mond kan alles. Ja. Hij zou zeker een opleiding moeten volgen van 3 jaar, eer dat hij 1 letter daar kan schrijven. Dat noemt hij brutaliteit. Dat is gewoon brutaliteit. Hij stamt goed spa. Verder niks. Hij heeft geen andere inhoud. Okay, wij noemen azut panil. De goed spa. Verder niks. Hoe durf je zoiets? Waar Rava die zei, die reageert. Mijn graap, welk vers baseer je al die uitspraken? Zegt hij. 1 vers in de Torah. Op welk vers baseer je dat? Zegt hij, ja. Kulahavar. U weet 1 vers in de Torah. Dat wordt een hele maseret in de Talmud. Yikach ish isha. Een man zal trouwen met een dame. Dat is een hele maseret, kiddushin. En over die maseret is er commentaar van Rashi. En Tosafot, Marsha, Maram. En noem maar op. Rishonim en Acharonim. En dan is het, krijgen we de codex. De kristallisatie van die maseret. Alle regels die daarvan afgeleid worden. 1 vers. En dat kunnen we gewoon vergelijken. 1 atoompje is materie. Een hele wetenschap. 1 atoompje geeft aanleiding tot een hele wetenschap. Een blaadje van een boom is een hele wetenschap. Botanica noemen ze dat. Dat is materie. Daar hebben we het over materie. Dit is goddelijke taal. Hoeveel redenen te meer. Het is geen materie. Een stuk materie gewoon. En er zijn onbegrensde mogelijkheden in die materie. Onbegrensd. Hoeveel redenen te meer dat er onbegrensde mogelijkheden zijn in de Torah. Er komen iedere dag nieuwe boeken met. Iedere dag wordt nieuw geschreven. Over 1001 onderwerpen in de halacha in de Torah. De wereld heeft daar geen weet van. De grootste lui zijn onze wijzen. De grootste lui in deze wereld. Dat weten ze niet. Daar hebben ze geen benul van. Een chutzpah gewoon. Chutzpah. Verder niks. Als een grote man. In Polen waren alle Joodse partijen. Die zetelden in het Senaat in Polen. Ja, er leefden 3,5 miljoen Joden in Polen. Ze waren allemaal Poolse burgers. Dus ze gingen naar de stembus. Dus er waren van de linkerpartijen, van alle, ook van een grote man, een van de grote Gedolei Hador, Rabbi Meir Shapira. Er was een van die Joodse communisten, het zijn natuurlijk mensen die met dit soort verhalen komen. Wat onderscheidt, zegt hij, die was, weet ik, 27 jaar oud, Meir Shapira was in 45. Welk is het verschil, zegt hij, tussen u en mij? U hebt meer aardappelen gegeten, zei hij. Meer brood gegeten. Ik heb 15 jaar meer brood gegeten. Toen zei een ander iemand, die zei, ik zal je vertellen, zegt het onderscheid tussen hem en jou. Mensen zoals jij, zegt hij, die worden per 10.000, per 100.000 iedere minuut geboren. Mensen zoals hij, zegt hij, worden soms 1 in 1.000 jaar geboren.